Goedemorgen. Fijn dat ik weer met jullie het woord mag openen. En inderdaad, zoals Jacob al zei, we gaan vandaag een start maken met de tweede brief van Petrus. Even, je mag dus alvast even je Bijbel openleggen, 2 Petrus opzoeken. Maar even om je geheugen een beetje op te frissen. Die eerste brief van Petrus, wat was ook alweer een van de grote topics van die brief? Lijden. Ja, inderdaad, lijden. De opkomende verdrukking. Nou, sinds dat Petrus deze brief schreef, was er in de wereld heel wat gebeurd. Petrus schreef de eerste Petrusbrief in 62, 63 na Christus. In 64 na Christus, 1 jaar later dus, in de zomer, brak er in Rome een enorme brand uit. Die een groot deel van Rome in de as legde. En boze tongen beweerden dat keizer Nero, die op dat moment van de brand niet in de stad was, maar in een comfortabele villa ver buiten Rome. Boze tongen beweerden dat hij daar iets mee te maken had. Omdat hij al vrij snel na die brand begon met het bouwen van een gigantisch paleis op die plek. Waar de brand had gewoed. En dus lag hij onder vuur, om het zo te zeggen. En hij zocht een zondebok. Hij zocht iemand om de aandacht af te leiden. En die vond hij in de christenen. En hij beschuldigde de gelovigen niet alleen van de brand. Hij beschuldigde hen zelfs van haat tegen de menselijkheid. En dat is het begin, dat is het officiële begin van de echte christenvervolgingen, die uiteindelijk aan heel veel christenen het leven zou kosten, waaronder ook het leven van Petrus en Paulus. Maar terwijl het er dus bepaald niet beter op was geworden sinds Paulus die eerste brief had geschreven, of Petrus die eerste brief had geschreven, eigenlijk alleen maar slechter en de verdrukking alleen maar toenam, begint Petrus hier met te zeggen dat genade en vrede mogen vermeerderen. Terwijl de druk toenam, zal ook de genade en de vrede vermeerderen. Nou, laten we met elkaar lezen. Ik hoop dat je hem ondertussen gevonden hebt. 2 Petrus 1, vanaf vers 1 tot 11. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daarom heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. En aan de zelfbeheersing volharding. En aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders en zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Tot zover. Oké, wie was Petrus ook alweer? Petrus was in de eerste plaats natuurlijk een vriend van Jezus. Hij was een van Jezus' intimi. Samen met Johannes en Jacobus behoorde hij tot de inner circle van de discipelen. Petrus was erbij toen Jezus op de berg werd verheerlijkt. En hij een ontmoeting had met Mozes en Elia. Petrus was erbij toen Jezus het dochtertje van Jairus uit de dood opwekte. Petrus was erbij toen Jezus doodsangsten uitstond in de hof van Gethsemane. Petrus was erbij. Petrus was een van Jezus' beste vrienden. In de tweede plaats was Petrus een discipel van Jezus. Handgeselecteerd door Jezus. En om precies te zijn, die discipel die geweldige geloofsbelijdenis uitsprak. En zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Waarop Jezus zei, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus was een discipel. En Petrus was ook een apostel, een gezondene van Jezus. Om precies te zijn, die apostel die op de eerste Pinksterdag die legendarische preek geeft, waardoor 3000 mensen in één klap tot geloof komen en zich laten dopen. En nu is Petrus zojuist gaan zitten aan zijn schrijftafel, heeft hij zijn veer in de inkt gedoopt en is begonnen met het schrijven van zijn tweede brief voor de Bijbel. Als er iemand het idee zou kunnen hebben dat hij een piepklein streepje voor zou hebben op de rest, dan zou Petrus dat zijn. Maar wat zegt hij? Ik heb een even kostbaar geloof ontvangen als jullie. Jullie hebben een even kostbaar geloof ontvangen als ik. Even kostbaar. God heeft geen lievelingetjes. God heeft geen voorkeurskinderen. Als je opgegroeid bent in een gezin waar de ouders lievelingetjes hadden en onderscheid maakten tussen kinderen, dan weet je hoe schadelijk dat is, zowel voor het lievelingskindje als voor het ondergeschoven kindje. Maar God gaat niet zo met zijn kinderen om. God heeft geen voorkeurskinderen. Een even kostbaar geloof. Als jij daar zit op je stoel, met al je zorgen, met al je twijfels, met al je moeite, met al je verdriet, met al je zonden, maar je vastklemt aan Jezus, dan heb jij een even kostbaar, voor God een even kostbaar en doeltreffend en effectief geloof als die gigant, als die rots Petrus. Want dat is de boodschap van het evangelie. We worden gered door wat? Geloof alleen. Maar dat geloof, dat was nooit bedoeld om ook alleen te blijven. Geloof was altijd bedoeld om te groeien. Om uit te botten. Om tot bloei te komen. Om zich te verdiepen en groter te worden. Geloof was altijd bedoeld om van een mosterdzaadje, heel klein, uit te groeien tot een geweldig boom. Geloof is als een vruchtbare akker, klaar om ingezaaid te worden. Geloof is als een prachtige gouden kroon, klaar om ingelegd te worden met kostbare diamanten. Dat is wat geloof is. Geloof is altijd bedoeld om te groeien. Nou, als we het hebben over geloofsgroei, dan denk ik dat we het er allemaal over eens zijn dat het iets belangrijks is, dat het iets goeds is, dat dat erbij hoort. En toch voelen heel veel mensen zich bijzonder slecht op hun gemak als we het hebben over geloofsgroei. Misschien dat je voor jezelf het gevoel hebt, ik groei eigenlijk al jaren niet meer. Tenminste, niet in geloof. En sta je voor je gevoel stil. En heb je ook ondervonden wat het betekent dat stilstand achteruitgang is. Misschien dat je wel groeit, maar dat je het voor je gevoel allemaal niet snel genoeg kan gaan. Dat het zo tergend langzaam gaat. Weet je wel, 3 stappen vooruit, 2 stappen terug. Het kan je niet snel genoeg gaan. En misschien vind je het gewoon heel erg vermoeiend. Dat je bij jezelf denkt, is het dan nooit gewoon een keertje genoeg? Is het dan nooit gewoon een keertje goed? Het is niet zo dat iemand van ons groei niet belangrijk vindt. Maar heel weinig mensen die weten hoe ze groei moeten vormgeven. Maar heel weinig mensen, en nog minder mensen, die zijn tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten. En heel veel vaker voelen we ons, zoals in vers 8 staat, doelloos en vruchteloos. Terwijl Petrus deze brief nu juist schrijft, zodat we doelgericht en vruchtbaar zullen zijn. Dat is de reden dat hij deze brief schrijft. Nou, ik heb vanmorgen voor de verandering eens een keer geen preek met 3 punten. Dat is ook wel eens een keertje verfrissend. We doen het eens een keertje een beetje anders. Ik heb vandaag eens een keer een ladder. Wel met gewoon 3 treden trouwens. Een ladder met 3 treden. Petrus die geeft ons hier als het ware 3 opeenvolgende treden in deze tekst. Hij geeft ons eerst een visie. Een visie op hoe het christenleven eruit zou moeten zien. Hoe het geloofsleven eruit zou moeten zien. En die visie die heb je nodig om naar de volgende treden te gaan. De juiste intenties. Om de juiste wil te hebben. Om gehoorzaam te zijn. Om ook daadwerkelijk die visie om te zetten in actie. Maar om die intentie daadwerkelijk om te zetten in actie, moet je naar de volgende treden. Dat zijn de middelen. Dat is de bovenste treden. Petrus wijst het op de middelen. Dus visie, intentie, middelen. VIM zou je kunnen zeggen. Betekent niks, maar je onthoudt het wel makkelijk. Visie, intentie, middelen. Daar gaan we met elkaar eens naar kijken. Nadat ik een slokje water heb gedronken. Oké, visie. Veel mensen vragen zich af, wat is Gods plan met mijn leven? Heb je dat wel eens afgevraagd? Goeie vraag. Als je die vraag niet goed kan beantwoorden, dan ben je inderdaad, zoals vers 8 staat, doelloos. Maar je hoeft tegelijkertijd ook niet heel lang te zoeken, want dit is Gods plan voor je leven. Vers 3. Godsvrucht. Godsvrucht. Ik kan het missen, maar ik hoor nog niet echt een gejuich opgaan of zo. Ja, dat is het plan voor mijn leven. En dat komt misschien wel omdat het woord godsvrucht, dat is niet zo populair in onze kringen. Het is ook een beetje een antiek woord. Als je de Nieuwe Bijbelvertaling leest, dan vertalen ze dat met vroom. Nou, dat is al niet heel veel beter, denk ik. Maar wat is dat godsvrucht? Waar hebben we het dan over? Hoe ziet een godsvruchtig persoon eruit? Een godsvruchtig persoon is in ieder geval niet iemand die koste wat het kost heel hard zijn best doet om zijn diepste verlangens te onderdrukken. Om niet onder de duim te houden en dan tegen zijn zin in maar te gaan doen wat God van hem vraagt. Dat is niet wat een godsvruchtig persoon is. Een godsvruchtig persoon is niet iemand die heel hard zijn diepste verlangens onderdrukt. Nee, een godsvruchtig persoon, dat is iemand van wie zijn diepste verlangens en zijn diepste gedachten en zijn diepste gevoelens in lijn zijn met Gods gedachten, Gods gevoelens en Gods verlangens. Het is iemand die een nieuw hart heeft wat als het ware gesynchroniseerd is met dat van God. Wat synchroon klopt met het hart van God. Iemand die zich zo aan Jezus heeft vastgeklampt, dat hij in eenheid is met Jezus. En dat hij net als Jezus kan zeggen, mijn spijzen, mijn eten, mijn drinken is te doen de wil van mijn Vader. Dat is een godsvruchtig persoon. Ik doe niets liever. Het is dus niet iemand die zijn diepste verlangens onderdrukt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, een godvruchtig persoon is iemand die zijn diepste verlangens, zijn nieuwe verlangens juist uitleeft. Najaagt. Hij doet niks liever. Want hij deelt, vers 4, hij deelt in de goddelijke natuur. Ik zou dat nooit hebben durven zeggen als Petrus er niet over begonnen was. Wij delen in de goddelijke natuur. Nou, wat is die diepste goddelijke natuur? Wat is Gods wezen? Wat is Gods karakter? Wat is Gods diepste natuur? In Johannes 4, vers 8, God is, 6 letters, liefde. Agape. Dat is Gods diepste natuur, dat is Gods diepste wezen. Dus het christenleven begint met geloof, als die gouden kroon. Maar het wordt verrijkt met deugd, met kennis, met zelfbeheersing, met volharding, met godvrucht, met broederliefde. En dan, als kroonjuweel, agape. Liefde. Het karakter van Jezus. Dat is de visie. Jezus is de visie. Dat is waar je naar op weg bent. Dat is waar je voor gemaakt bent. En we kunnen helaas niet al die juwelen allemaal apart gaan behandelen. Dat zou op zich de moeite waard zijn. Maar dat gaan we niet doen. Ik pak er toch even eentje. Deugd. Dat bekt ook zo lekker. Deugd, vind je niet? Het is ook wel zo'n woord wat we niet zo heel vaak gebruiken. Wel het negatieve trouwens, de omgekeerde variant. Ondeugd. Wie heeft er hier ondeugende kinderen? Ja, heb je een paar verlegen vingertjes. Ja, ondeugende kinderen. Of als je zegt, iets deugt nergens voor. Maar deugd, dat betekent eigenlijk zoiets als voortreffelijk gedrag. Voortreffelijk gedrag. Daar kun je moeilijk iets op tegen hebben, toch? Als je bij een restaurant bent wezen eten en je schrijft in je Google review voortreffelijk. Dan bedoel je daar niet alleen maar mee dat de porties lekker groot waren. Je bedoelt vooral dat het goed klaar was gemaakt. Goed op smaak, vers, de bediening goed was. Voortreffelijk. Dat het al met al dat je er nog een keer naar terug zou gaan. Dat je verwachtingen heeft overtroffen. Of een voortreffelijke auto. Dat is niet alleen maar een auto die je van A naar B brengt. Maar die dat op een manier doet met souplesse, met klasse, met comfort. En waarvan je zegt, wauw. Neusje van de zalm, top of the bill, state of the art. Zo'n auto. En dat is wat er van ons gevraagd mag worden. Dat is wat er van ons verwacht mag worden. Zegt Petrus. Dat we uitblinken. Dat we voortreffelijk zijn in eerlijkheid en in zuiverheid en in betrouwbaarheid. Dat mensen, wanneer ze ons zien en hoe we ons werk doen, dat ze zeggen, wauw, voortreffelijk, excellent, buitengewoon. Weet je dat? Dat is wat, ben je het niet met me eens? Dat wij als christenen, als van wie we zeggen dat we volgelingen van Jezus zijn, dat we uit zouden moeten blinken. Dat we voortreffelijke werknemers zouden moeten zijn. Voortreffelijke werkgevers. Voortreffelijke buren, voortreffelijke burgers. Van ons mag toch meer verwacht worden als je zegt dat je een volgeling van Jezus bent. Het zou niet geweldig zijn als je in het eilandennieuws op een gegeven moment een vacature ziet. En ik maak me geen illusies hoor. Maar dat je vacature ziet, dat erbij staat, is een pre als je christen bent. En dat zou toch eigenlijk ook moeten. Dat christenen de naam hebben, dat het voortreffelijke werknemers zijn. Of dat wanneer mensen zien hoe man en vrouw in het huwelijk met elkaar omgaan, dat ze elkaar aanstoten en zeggen, moet je kijken, voortreffelijk. Dat is wat van ons verwacht zou mogen worden. Een christenleven met een wauw-effect. En waarom is dat zo belangrijk? Kijk, geloof, dat zie je op zich niet. Van de buitenkant. God ziet het hart aan, maar geloof zie je niet van de buitenkant. Maar deugd wel. Voortreffelijkheid blijft niet onopgemerkt. Deugd zie je. En daarom zegt Jacobus ook, oké, je zegt dat je gelooft. Toon het me dan. Dan toon ik me uw daden. En zegt Jezus, die zegt, laat dan de mensen uw goede daden zien, zodat de mensen uw vader daarom zullen verheerlijken. Dat is de visie. Een christenleven met een wow-effect. Nou, ik kan me daar twee verschillende reacties op voorstellen. Tegenreacties. Als je opgegroeid bent met Jesaja 64, vers 6. Uw gerechtigheden zijn als een, hoe staat er ook alweer? Besmeurd kleed. Dan kan ik me voorstellen dat je bij jezelf denkt, ja, maar wij mensen, wij zijn toch niet in staat tot enig goed? En dat je misschien denkt, voortreffelijkheid, daar zijn we toch helemaal niet toe in staat? Maar Jesaja 64 gaat over namaakgerechtigheid. Of gaat over eigen gerechtigheid. En daarvan moet God inderdaad niks hebben. Maar liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, dat zijn geen besmeurde kleden. Dat is de vrucht van de geest. En die lijst die we net genoemd hebben, deugd, volharding, broederliefde, zelfbeheersing, dat zijn geen bevlekte kleden. Dat is Gods vrucht. Dat zijn dingen waar God van houdt. Dus natuurlijk, alleen Jezus was ooit volmaakt. En zelfs Paulus aan het einde van zijn leven zegt, ik heb het nog niet bereikt, ik ben nog niet volmaakt. Maar het is echt niet de bedoeling dat je in diezelfde troosteloze situatie blijft als waar je in was toen God je aantrof. We zijn bestemd voor de goddelijke natuur, bestemd voor voortreffelijkheid. Hier vers 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer. Niet piepend en kraken met een gebroken mast en gescheurde zeilen, meer dood dan levend, stranden in de hemelse haven. Maar met gebolde zeilen, rijke mate ingang. Dat is de visie. Dat is waar we naar op weg zijn. Een andere reactie die ik me kan voorstellen is dat je hier zit en dat je bij jezelf denkt, waar heeft hij het over? Voortreffelijkheid, godsvrucht. Ik wil eigenlijk gewoon een leuk leven, een beetje een zorgeloos leven. Niet te veel gedoe en daarna naar de hemel, het liefst in mijn slaap als het even kan. Ik hoef niet zo nodig voortreffelijk te zijn of godsvruchtig. Goed is goed genoeg, weet je. Als dat is hoe je erin zit en als je bij jezelf niet het minste verlangen voelt om te groeien in die godsvrucht, in die goddelijke natuur, dan is dat misschien omdat je die goddelijke nieuwe natuur nog niet hebt. En als dat zo is, dan loop je een serieus gevaar. En als je al in de hemel zou komen, hoe je dat ook voorstelt, dan vraag ik me af of dat het je daar zou bevallen. Want de hele hemel gaat over Gods voortreffelijkheid. De hele hemel gaat over Gods vrucht, over de dingen die God mooi vindt. En als je daar nu al niet warm voor loopt, dan heb je daar een zware dobber aan straks. Dan loop je serieus gevaar. Als dit is hoe je erin zit, dan staat je op dit moment niks anders te doen dan naar God toe te gaan en te zeggen, Heer, neem dat harde hart van mij uit, wat ongevoelig is voor de dingen van u. En plaats er een vleeshart voor terug, wat synchroon klopt met dat van u. Wat warm wordt voor de dingen van u. Beleid je zonde en klamp je vast aan Jezus. Dat is wat je te doen staat. Goed, dat is visie. De tweede, intentie. De tweede treden. Jullie hebben vast allemaal je wel eens een keertje iets voorgenomen, dat je iets radicaal anders zou gaan doen, om er al heel snel weer achter te komen dat je het verrassend hetzelfde doet. Wie heeft dat wel eens gehad? Om je een beetje te helpen, kijk maar naar je zolder. Wie niet? Ja, precies, wie niet? Maar kijk maar eens naar je zolder. Bij heel veel mensen staan daar voor honderden euro's aan fitnessapparatuur. Allemaal gekocht in de tweede week van januari, als een soort aflaat voor het schuldgevoel wat je hebt overgehouden aan de kerstvakantie. Maar nooit natuurlijk echt met de intentie om het ook echt te gaan gebruiken. Niet dat je het niet wenste, je wenste het wel. Maar je had niet echt de intentie om het ook echt consequent te gaan doen. Laten we eerlijk zijn, als je niet doet wat je eigenlijk van plan was, dan was je het vaak ook niet echt, echt serieus van plan. Dan heb je niet alles op alles gezet om het ook echt te doen. Maar Petrus die zegt hier in vers 5, Hij zegt, en daarom, en dan verwijst hij terug naar die geweldige visie, daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Met alle inzet. En een stukje verder, beijver je. Zet je zinnen erop. Kijk, voortreffelijkheid, excellentie, dat ontstaat niet van het een op het andere moment. Het is niet zo dat je op een morgen wakker wordt en dat je opeens fantastisch kunt voetballen als Lionel Messi. Of geweldig kunt piano spelen zoals Ludovico Einaudi. Dat gebeurt simpelweg niet. Het is geen magie. Ik ben niet echt een voetballiefhebber of zo, maar met EK dan kleurt mijn bloed toch altijd wel weer een beetje oranje. Hebben jullie dat ook? Ik heb afgelopen dinsdag niet gekeken. Ik begreep dat het niet zo voortreffelijk was. Maar toch vind ik het altijd dan ook wel weer leuk. En als ik dan zo'n wedstrijd kijk met mijn, laten we wel wezen, mijn ongeoefend oog, dan ben ik al snel onder de indruk van wat ik zie. En dan zie ik die spelers daar en dan verbaas ik me over de timing en over de souplesse en over die balcontrole en alles op het juiste moment. Weet je. En dan denk ik, het lijkt wel magisch. Maar het is het niet. Het is niet magisch. Het is het resultaat van vele uren training daar op het veld. Wat je allemaal niet hebt gezien voorafgaand aan die wedstrijd zijn die dagelijkse trainingen. Die elke keer weer de keuze maken om voor dag en dauw op dat veld te staan. En duizenden keren diezelfde oervervelende oefening te doen. Net zolang tot het voortreffelijk gaat. Natuurlijk is het resultaat van natuurtalent. Maar het is evengoed het resultaat van een hele reeks wilsbesluiten. Gewoon de vaste intentie, de drive om de top te bereiken. Om bij Oranje te mogen voetballen. Het is de vaste intentie. Kijk, veel groei blijft uit. Veel geestelijke groei blijft uit. Omdat we magie verwachten. Er is een populaire Engelse uitspraak die zegt, let go and let God. Laat maar los, geef het maar over aan God. En dat is helemaal waar voor wat betreft onze zorgen. Dat zegt Petrus ook in zijn eerste brief. Maar het is maar ten dele waar voor wat betreft onze groei. Petrus zegt niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Beijver je. Zet je zinnen erop. Met alle inzet. We bidden vaak voor overwinningen. En we bidden vaak voor doorbraken. En dat moeten we vooral blijven doen. Maar tot die tijd wordt van ons gewoon verwacht dat we gehoorzaam zijn. En op onze post blijven. Gehoorzaam. Heb je de vaste intentie om gehoorzaam te zijn. Datgene wat God van je vraagt. Maar als je die intentie niet hebt, dan heb je niet meer wilskracht nodig. Alsof je dat bij jezelf zou kunnen opwerken. Je hebt meer visie nodig. Dus terug naar treden 1. Terug langs start. Heel vaak is het gebrek aan een vaste intentie, omdat we een gebrek hebben aan een heldere visie. Omdat we niet helemaal vast van overtuigd zijn dat een godvruchtig leven echt beter is en echt mogelijk is. Omdat we ergens het idee houden dat we misschien dingen missen als we een godvruchtig leven gaan leven. Of dat het misschien niet haalbaar is om het na te streven. Dus terug naar treden 1. Terug naar visie. Wat is Gods visie? Jezus is de visie. Terug naar wat maakt Gods hartslag? Terug naar treden 1. Terug langs start. Maar goed, hoe helder je visie ook is en hoe vast je intenties ook zijn, je kunt alleen maar die intentie omzetten in actie als je ook de juiste middelen hebt. En ook daarvan hoef je niet heel lang te gaan zitten wachten. Vers 3, immers, zegt Petrus. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Nou, stop heel even daar. Alles geschonken. God is niet gierig. Een van de oudste leugens van Satan is dat hij ons wil wijsmaken dat God iets voor ons achterhoudt. Dat hij ons wel iets wil geven, gewoon om ons een beetje bezig te houden en van het gedoe af te zijn. Maar dat hij het beste voor zichzelf houdt. Toen Satan tegen Eva in de Hof van Eden sprak, toen zei hij, hey, God houdt iets voor je achter. God houdt het beste voor zichzelf. Maar God zit niet op zijn centen. God heeft je alles gegeven. Hij is niet zoals de farao, weet je wel, die de Israëlieten eisten dat ze stenen voor hem zouden bakken en zelf voor de stroom moesten zorgen. Hij geeft wat hij eist. Hij geeft wat hij eist. Hij houdt niks achter. Hij geeft het beste van zichzelf. Hij geeft zichzelf. Hier, lees maar. Zijn goddelijke kracht, nogmaals vers 3. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Zie je dat? Hij heeft ons zijn goddelijke kracht gegeven en zijn deugd. Daar is hij weer. Hij heeft ons als het ware iets van zijn eigen voortreffelijkheid, iets van de voortreffelijkheid van Jezus, heeft hij in jou geplant. Als een soort stekje, wat in de vruchtbare grond van jouw geloof verder kan gaan groeien. Hij heeft iets van zichzelf in je geplant. Iets van de voortreffelijkheid van Jezus. Als je kijkt naar Jezus en die visie voor je stelt, dan denk je, ja, denken zoals Jezus, doen zoals Jezus, dat is onmogelijk, dat kan ik nooit. En dat klopt ook, als God niet iets van zijn voortreffelijkheid en niet zijn geest in je had gelegd. Dan zou het onmogelijk zijn, maar hij heeft dat wel gedaan. Hij heeft je alles gegeven. Stel je voor dat ik tegen jou zou zeggen, hey, loop eens eventjes de 400 meter onder de 50 seconden. Net zoals Femke Bol deed in maart dit jaar. Een wereldrecord. Dan zou je zeggen, ja, dag, dat kan ik niet. Dus ik zeg, hoezo niet? Twee benen, goede gezondheid, je hebt filmpjes genoeg waar je het op na kan doen, waar je het na kan kijken. Je hebt een goed voorbeeld, waarom zou je dat niet kunnen? Dan zou je zeggen, omdat ik Femke Bol niet ben. Ik heb niet haar talent. Ik heb niet haar kracht. Ja, goed punt. Maar stel je voor dat de kracht en het talent van Femke Bol in jou zou komen. Ik zeg niet dat het kan, hè. Dat moet je ook vooral niet gaan proberen. Er komt heel veel gedoe van. Maar stel je voor dat het talent en de kracht van Femke Bol in jou zou komen. Zou je dan kunnen? Zou je dan de 400 meter onder de 50 seconden kunnen lopen? Ja, dan zou ik het kunnen. Precies, dan zou je het misschien kunnen. En dat is wat er gebeurde toen je tot geloof kwam. Toen je tot geloof kwam, stortte God zijn eigen geest, de geest van de Heer Jezus, in jou uit. Romeinen 5 vers 5. En hij schiep iets nieuws in je. Iets wat er daarvoor nog niet was. Een nieuwe natuur. Klein, klein en kwetsbaar zoals een stekje. Maar wel echt en levend en kloppend en bruisend. Met groeikracht. Een nieuw talent. Een nieuwe natuur. Dat is wat er is gebeurd toen je tot geloof kwam. Je hebt een nieuw talent gekregen. En je zou misschien, het klinkt misschien gek om te zeggen, en je collega zou je misschien uitleggen, lachen als je het zou zeggen wat ik je vandaag vertel. Maar als christen heb jij een talent voor godsvrucht. Je hebt een talent, een aanleg voor volharding. Voor geduld. Voor broederliefde. Je hebt er een aanleg voor, een talent. Een aangeboren talent, of beter gezegd, een wedergeboren talent. Hetzelfde talent als Jezus. Dan zou je zeggen, nou ja, daar merk ik anders weinig van dat talent. Maar dat komt omdat net als elk ander talent, ook dit talent moet groeien. En getraind moet worden, geoefend moet worden. Zelfs Jezus moest, zoals Hebreeën zegt, gehoorzaamheid leren. Zonder ooit ongehoorzaam te zijn trouwens. Zelfs Jezus moest wijsheid leren, groeide op in wijsheid, zonder ooit dwaas te zijn trouwens. Elk talent moet ontwikkeld worden, moet getraind worden. Er zijn jonge vrouwen met misschien wel net zoveel, of misschien zelfs wel meer talent als Femke Bol. Maar we zullen het nooit weten. Ze zullen nooit de gouden plak winnen of een wereldrecord vestigen. Omdat ze tot nu toe nog steeds op de bank TikTok-filmpjes zitten te kijken. En niks doen met dat talent. Elk talent moet ontwikkeld worden. Zelfs een natuurtalent. Een kind met een natuurtalent voor pianospel moet nog steeds oefenen. Toonladder na toonladder na toonladder na toonladder om een goede pianist te worden. En als hij een keertje niet geoefend heeft, dan hoort zijn pianoleraar dat direct. Krijgt hij een standje en moet het opnieuw. Zo werkt dat. Zelfs natuurtalent moet getraind worden. Dat wedergeboren talent van jou moet geoefend worden. Moet getraind worden. Jezus leerde gehoorzaamheid. Wanneer? Juist toen hij verdrukt werd. Juist toen hij geleden heeft. Dus dat gebeurt juist als je onder druk staat. Dat is ook waarom je gaat trainen. Als ik naar de sportschool ga. Stel dat ik naar de sportschool zou gaan. Dat is beter om te zeggen. Dan staan er allemaal apparaten die druk geven. Die weerstand bieden. Die tegenwerken. Die precies in de tegenovergestelde richting gaan als waar ik heen wil. Als ik op de loopband ga staan, ondervind ik al vrij snel dat die precies de tegenovergestelde kant gaat als waar ik heen wil. Maar juist doordat er dat soort apparaten staan, merk ik dat ik sterker word. Zou ik merken dat ik sterker word. Juist daarom groeit mijn spiermassa. Dat is wat er gebeurt. Juist als je denkt dat je volharding op knappen staat. Juist als je denkt dat je op het punt staat om jezelf beheersing te verliezen. Als het uiterste van je broederliefde wordt gevraagd. Of als je merkt dat je liefde steeds zwakker begint te worden. Juist dan wordt het eigenlijk sterker. Ontwikkel je geestelijke spiermassa. Wees niet ontmoedigd als je zwak bent. Of je zwak voelt. Elke topsporter is daar geweest. Zelfs Jezus is daar geweest. Jezus weet wat het is om door zwakheid sterk te worden. Maar zonder te zondigen. Een tijdje geleden hebben we met een aantal mannen hier uit de gemeente een soort challenge gedaan. Hebben we 30 dagen lang hebben we elke dag 100 push-ups gedaan. Een paar mannen beginnen nu al een klein beetje te zweten. Wat dan de bedoeling was dan om dat mocht je dan verspreiden over de dag. Hè. Je kon 1 keer 100 push-ups doen, wat niet heel veel mensen konden. Of 2 keer 50 push-ups. Of 10 keer 10 push-ups. Of 50 keer 2 push-ups. Of welke andere samenstelling dan ook. Maar je moest er in ieder geval onderaan de streep 100 push-ups hebben op een dag. En dat moest je filmen. Als een soort bewijsmateriaal. Dat moest je dan op de app zetten. Dus ik had op een gegeven moment een telefoon vol met allemaal van die gênante filmpjes van mannen die allemaal push-ups aan het doen waren. Dat is trouwens heel leuk. We hebben straks nog een compilatie van het einde van de film. Dus... maar wat ik merkte toen ik bezig was met die push-ups in het begin. Ik merkte, ja, ik voel helemaal niet dat ik sterker word, joh. Eigenlijk elke keer bij elke push-ups voelde ik me alleen maar zwakker worden. Op een gegeven moment voelde mijn armen echt als spaghetti. Ik kon mijn eigen sokken niet meer aantrekken. Zelfs mijn brood smeren, dat lukte niet meer. Ik voelde me helemaal niet sterker worden, alleen maar zwakker. Maar hoewel het helemaal niet zo voelde, werd ik eigenlijk sterker. Want na verloop van tijd, ik doe me nu zien. Maar na verloop van tijd ging het makkelijker. Ging het soepeler. Juist als je ervoor kiest om in de meest ongunstige omstandigheden toch te doen wat God van je vraagt. Terwijl je hele lijf zegt, stop hiermee, neem een pauze, dit is veel te zwaar voor je. Juist als je dan toch ervoor kiest om gehoorzaam te zijn, juist dan word je sterker. Juist dan bouw je spiermassa op. Terwijl je bezig bent met die push-ups en alles in je schreeuwt, dit is te zwaar voor je, stop, neem een break. Juist dan bouw je spiermassa op. Onder verdrukking word je sterker. En kracht wordt in zwakheid volbracht. En trouwens, dat trainen, dat doe je het makkelijkst in groepsverband. Toch? Die filmpjes van die push-ups, was weliswaar gênant, maar het was wel een goed idee. Het hielp wel echt. Het hielp echt. En daarom heeft God ons, naast dat hij ons een nieuwe natuur heeft gegeven, waar we het over hebben gehad, naast dat hij ons een nieuwe geest heeft gegeven, heeft hij ons ook een nieuwe gemeenschap gegeven. Wij als kerk. Wij zijn aan elkaar gegeven. Om elkaar aan te moedigen. Om je zwakte te delen en elkaar aan te moedigen om toch door te gaan. Om elkaar visie te geven. Dat is waarvoor je aan elkaar gegeven bent. En daarom zorg dat je bij de trainingsmomenten bent. Zorg dat je er bent. Hier, in de dienst, plek genoeg, op zondag, maar ook bij de kringen. En misschien bij de bidstonden. Zorg dat je die trainingsmomenten niet mist. Als je vaak trainingsmomenten mist, dan moet je niet raar opstaan te kijken als je conditie op een gegeven moment de wensen overlaat. Zorg dat je er bent. Gebruik wat God geeft. En als er een terrein, even concreet, als er een terrein in je leven is, of het nu volharding is, of broederliefde, of wat voor terrein dan ook, waar je merkt, ik ben hier zwak. Ga dan terug naar die ladder. Of dat keukentrapje van 3 treden. En begin onderaan. Visie. Wat is Gods visie hier op dit thema? Jezus is de visie, maar hoe zag dit, hoe zag broederliefde, hoe zag volharding eruit in het leven van Jezus? Vraag God, Heer God, maak dat mijn hart synchroon loopt met dat van u. Geef me visie, Heer. Net zolang tot je kan zeggen, ja, Heer, dit wil ik. Mijn spijze is te doen, de wil van mijn Vader. En dan, doe het. Ondanks de tegenstand, ondanks de weerstand, doe het. Gebruik maak het van de middelen die God je geeft. En raak niet ontmoedigd als het lastig gaat, als je weerstand ondervindt. Weet je, vaak als ik bij mezelf merk, het aanloop tegen bepaalde nukkigheden in mijn karakter, tegen bepaalde dingen in mijn persoonlijkheid, dan popt zomaar soms die sombere gedachte in mijn hoofd op. Ach ja, zo ben ik nu eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal. Maar wat een bevrijding is het, dat ik dat nooit meer hoef te denken. Dat is nu juist het hele punt. Zo ben ik niet meer. Want ik heb een nieuwe natuur, zijn natuur. Ik heb een nieuwe geest, zijn geest. En ik heb een nieuwe gemeenschap, zijn gemeenschap. Ik heb alles wat ik nodig heb. John Newton, een oude schrijver die vroeger slavenhandelaar was geweest, een hele slechte ding had gedaan. En tot geloof is gekomen, die schrijft op een gegeven moment: ik ben niet wat ik zou moeten zijn. Ik ben ook nog niet wat ik zou willen zijn. Ik ben nog niet wat ik hoop te zijn in Gods nieuwe wereld. Maar ik ben ook niet meer wie ik was. En door de genade van God ben ik wat ik ben. Amen. Laten we bidden. O Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons alles gegeven heeft. En we hebben nu maar een paar dingen besproken, maar we zouden hier nog de hele dag en nog eigenlijk tot in alle eeuwigheid nodig hebben om ons te verbazen over wat u ons wel niet gegeven heeft. Een nieuwe natuur, reiniging van zonde, een nieuwe geest, nieuwe talenten. Zoveel wat u ons gegeven heeft. U bent niet gierig, u bent niet krenterig, u zit niet op uw centen, u houdt geen administratie bij van wat u geeft. Want u geniet ervan om te geven en u blijft maar geven. Dank u wel dat u ons veranderd heeft, ons een nieuwe natuur heeft gegeven, dat u uw eigen voortreffelijkheid in ons heeft geplant, klein, misschien nog niet zichtbaar aan de buitenkant, maar wel levend en echt. In de vruchtbare bodem van het geloof. Heer, en ik bid u dat het mag groeien en dat we gebruik zullen maken van datgene wat u geeft. Heer, ik bid u dat we zullen leren om uw visie te hebben. Dat we de juiste intenties zullen krijgen. En gebruik zullen maken van alle middelen die u aan ons geeft. Vader, als er iemand is die zegt, ik heb helemaal geen idee waar het over gaat. Ik heb helemaal geen intentie en ook geen verlangen om de dingen te doen. Om godsvruchtig te leven. Heer, dan bid ik u, wilt u daar verandering in brengen, Heer? Wilt u hem of haar op u richten? En iets nieuws doen daar. Heer, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u.